Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Hosea 1, de versen 6 en 7. Hosea 1, de versen 6 en 7. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, en zij ontving wederom, en baarde een dochter. En hij zeide tot hem, noem haar naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal ze zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen, en zal ze verlossen door de Heere hun God. En ik zal ze niet verlossen door boog, nog door zwaard, nog door krijg, door paarden, nog door ruiteren. Tot zover. Letten wij op Lo-Ruhama en overwegen daarin twee gedachten. Voortaan niet meer, en in de tweede plaats, maar. Lo-Ruhama, voortaan niet meer, en maar. Uit de versen die volgen op wat wij vorige week overdacht hebben, Jezreel, uit die versen die volgen merken we dat het snel bergafwaarts is gegaan in het huwelijk, in het gezin van Hosea, de profeet van de Heer. Hoorden wij dat in dat prille begin sprake was van een zekere eenheid. Hij ging heen. Hij nam haar tot vrouw. Zij ontving en ze baarde hem een zoon. Dat kun je nu niet meer horen. Er staat wel dat ze ontving. En dat er een dochter geboren werd. Maar er staat niet dat ze van of voor hem. Dat is voor Hosea waar. Dat is een uiterst pijnlijke en verdrietige weg geweest voor de profeet. Hij zou ook geleefd hebben bij wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Hij zal de Heere daar zeker over hebben aangeroepen. Heeft de Heere toch niet vele malen verandering gegeven? Nadat hij bedreigde, nadat hij voorzegde, en dat hij zijn ganse wraak niet opwekte. Dat was de ruimte voor Hosea. Om als het ware op God, tegen God, een beroep te doen. U hebt alle macht. Maar al gauw kwam de aard en de geaardheid van Gomer steeds duidelijker aan het licht. En haar optreden is steeds driester geworden. Het heeft niet lang geduurd, de tijd tussen de geboorte van Jezreel en de geboorte van de dochter. Er staat tenminste niet bij wat je bij het volgende kind leest, dat nadat het kind gespeend was, dat ze voor de derde keer zwanger werd. En dat duurde in het oosten al gauw 3 of 3 jaar of nog langer. Dat lees je bij dit tweede kind, deze dochter, niet. Er heeft waarschijnlijk niet zoveel tijd tussen gezeten, tussen de geboren. In gedachten zie je de man, de profeet, zijn weg gaan. Ja, hij zal wel getekend zijn door de omstandigheden. De omstanders wrijven zich of stiekem in de handen uit vermaak, leedvermaak. Hoe is dat mogelijk dat die man zo'n vrouw heeft. Hoe is het toch mogelijk dat hij die vrouw er niet uitschopt? Dat hij met die vrouw niet naar het oordeel gaat? En er is van alle kanten natuurlijk over gekletst en over gerommeld. Ik heb ze nou weer met die gezien. Oh, ik zag ze gisteren met die. Er is geen houden aan. Hoeveel keer zou Hosea zeker door de straatjes van zijn woonplaats hebben gelopen om te kijken of te luisteren. Waar zou ze zijn? Waar zou ze toch zijn? Hij mag ze niet opgeven, hij kan ze ook niet opgeven. Ik geloof dat hij van haar gehouden heeft. En dat hij de blijdschap heeft gekend van zijn eerstgeboren kind en zijn vrouw. En dat ik dit zeg, is geen verzinsel. Want Hosea moet afbeelden de verhouding tussen God en zijn volk. God die niet los kan laten, zou je zeggen. Die er telkens maar weer op terugkomt. God die er achteraan loopt met zijn profeten, zijn dienstknechten om te roepen. Keer weder, afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. En daarom denk ik, geloof ik, dat het allemaal zo levensecht gebeurd is. Dat Hosea niet heeft gezegd, nou ja, het zat erin. Ja, een vrouw met zo'n aanleg. Nee, ik denk dat hij werkelijk door het verdriet, door alles, een druk heeft meegedragen in zijn leven. En dat een domper geweest is op zijn huiselijk leven. En dat aan alle kanten het zichtbaar is geweest. Zijn moeilijke positie. En toch, de Heere God staat erboven. En de Heere God weet ervan. Nu is Gomer zwanger. En hij weet niet van wie het kind is. De een fluistert, zal wel van die wezen. Een ander fluistert, van die. Maar Hosea, die zal wel sterk betwijfeld hebben of het een kind van hemzelf was. Zover is het gekomen in zijn huwelijksleven. Zij ontving wederom en baarde een dochter. Je zou zeggen, wat een feest. Ze noemen dat tegenwoordig nog een rijke luiswens, een jongen. Een meisje. Ja. Je zou zeggen, de zegen van God rust er toch wel op. Ook dit kind is geboren. Hoe zou dat geweest zijn? Je hoort wel eens dat in zulke gevallen de bedrogen echtgenoot een vreselijke hekel heeft aan dat kind. Ik heb wel eens gehoord dat iemand zijn vrouw zo trapte, dat al voor de geboorte het kind dood was. Omdat al de antipathie zich daartegen richtte. Het kind van een ander. En mijn vrouw. Dat is bij Hosea zo niet geweest. Hij heeft dit kind aanvaard. En dat kind aanvaarden, dat is niet zomaar een verstandelijke daad. Maar dat betekent waartoe God opdracht gegeven had. Neem u, zo vrouw, en kinderen der hoerderij. En als de Heere God zegt, neem u, dan gebeurt het ook. Daarom heeft hij dat kind ontvangen. Met wie weet welke innerlijke gevoelens. En toch, ik ben ervan overtuigd. Dat hij van dit kind toch hield. Toch hield. En dat hij de ongerechtigheid van de moeder niet aan dat kind heeft gebroken. Maar dat er iets in zijn hart geweest is. Hij heet Hosea. De Heere verschaft heil. Dat hij dit kind heeft aanvaard. Heeft lief gehad. Dat hij het in zijn armen heeft genomen. En dat hij zich voorgenomen heeft om, ondanks de afkomst, een vader voor dit kind te zijn. Misschien waren er ook sombere gedachten. Misschien heeft hij gedacht, kind, ik hoop dat je in die zin geen kind van je moeder wordt. Om zo te doen, zoals je moeder doet. Maar ja, de toekomst is verborgen. Hij heeft dat kind aanvaard. Zoals het nu misschien nog gebeurt. Anders, als er iets bij jou, een kind op de stoep zou liggen. Ja. Je kunt natuurlijk makkelijk zeggen, daar heb ik niks mee te maken. Maar toch, als er door Gods genade nog enig gevoel, enige innerlijke bewegingen der barmhartigheid zijn, zou je het oppakken. Al was je 50 of 60 jaar. En al had je zelf kinderen. Dat kleine kind, dat afgedankte, dankte kind, dat zou je niet kunnen laten liggen in de kou en in de regen, buiten. Ik weet wel, dat is anders. Maar ik ben ervan overtuigd dat Hosea, dit kind, ook in zijn armen heeft genomen. En dat hij voor dat kind heeft gesmeekt. De zegen die gekomen is over Sarah en over Rebecca. En over zoveel die de Heere gezegend heeft. De Heere maakt u als Rachel en Lea, die het huis van Israël gebouwd hebben. Dan komt de stem van God. En de Heere God zegt tegen hem, noem haar naam Lo-Ruhama. Vreemde naam. Geen gebruikelijke naam. Nee. Ik dacht dat het verder ook niet meer voorkomt in de Bijbel, maar ik kan me vergissen. Ik heb het niet nagezocht. Maar in ieder geval, wij vinden het toch een vreemde naam. Heel anders als Maria en Mirjam. En Jochebed. Heel anders. Ja. De mensen zullen zeggen, hey, wie noemt zijn dochter nou zo? Wie geeft zijn dochter nou zo'n naam? Want het is wel een vreemde naam. Voor naam is het vreemd. Maar de inhoud, de betekenis spreekt voor zichzelf. En het betekent, ja, hier wel degelijk wat. Van Gomer hebben we gehoord, dat weet je niet. En zo zijn er zoveel namen waar je niet van weet. Diblaim. Maar dit is een aanwijzing van de Heere God. Dan betekent het zeker wat. Dat staat er trouwens ook bij. Letterlijk betekent het. Voor haar is geen ontferming meer. Voor haar is geen liefde. Of zij zal niet zijn het voorwerp van liefdevolle ontferming. Dat is een bitter woord. Onze eerste gedachte was voortaan niet meer. Ja. Ik denk dat Hosea nog meer van het kind is gaan houden toen God dat zei. Dat zij die naam moest dragen. Dat ze zo door het leven moest. Naar school. Spelen met de kinderen. Elke dag. 100 keer. Lo Ruhama. Voor haar is geen ontferming meer. Voortaan niet meer. Kind toch. Ja, ze zou er misschien mee geplaagd worden. Ik denk dat haar van haar gelden zal. Net als van Lazarus. Zij heeft het kwaad ontvangen. En ze zal eeuwig het goede ontvangen. Van God. Maar ze heeft om zijn naams wil een teken gedragen. Een naam. Een prediking. Een schilderij. Van de geboorte tot de dood toe. Altijd. Voor haar. Voortaan geen ontferming. Ja. Ja, want je begrijpt wel. Dat kind is een afbeelding. De Heere wil niet zeggen. Dit kind heb ik voor eeuwig buitengesloten. Dit kind is verloren en blijft verloren. Dat is de bedoeling niet. En daarom concludeer ik het tegendeel. Wat zal de nieuwe naam haar tot een eeuwige blijdschap worden? Een nieuwe naam. Die God geeft. Ontfermde. Beminde. Ja. Weet je. Wat hier ook zo. Belangrijk is. Bestaat. Want. Ik zal mij. Voortaan. Weet je wat dat betekent? Dat de Heer tot op dat ogenblik wel ontferming heeft getoond aan Israël. Calvijn zegt zoiets van: God is niet als die wereldse tirannen. Die bij het minste of geringste, als ze maar denken, dat ze gekrenkt zijn, het zwaard grijpen en doden. Zo is God niet. Voortaan, het einde van een lange weg is nu gekomen. Een weg waarop de Heere zichzelf voorstelt als ene die vroeg opstaat en laat opblijft. De Heere die klaagt, die weent, die berouw heeft, die zich diep neerbuigt voor die ontrouwe vrouw. Dat hebben de gluurders toch ook gezien? Die stiekem door de ramen keken als Gome thuis kwam van een van haar zwerfdochter. Oh ja, ze hebben Hosea wel eens met een grote stem gehoord. Maar ze hebben hem ook zien huilen, die grote man. Horen smeken. Vrouw, alsjeblieft, blijf thuis, blijf bij ons, ga niet weg. Dit is toch je leven? Hier, bij mij en bij de kinderen? God, die heilig is en rechtvaardig en barmhartig en langmoedig. Daar is Hosea niet mee te vergelijken, uiteraard. Het is maar een zwakke afbeelding. Maar God, die voorbij ging en tot leven riep en met schone klederen bekleedde, dat er een naam uit zou gaan onder de heidenen. Want wij denken misschien dat Israël bestemd was en bedoeld was om oorlog te voeren en om de hele wereld uit te roeien en te onderwerpen. Maar dat was niet zo. Als je goed leest, dan vind je ook in het Oude Testament al die symptomen dat Israël zou zijn tot een zegen. Dat de naam van de Heer groot gemaakt zou worden onder de heidenen. En de Godvrezenden, de gelovenden, hebben daarnaar uitgezien. En hebben als het ware gezongen en in werkelijkheid gezongen. Loof, loof de Heer, gij heidendom, gij volken, prijst zijn naam alom. God had toch gezegd, wees een zegen. En in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God had Jacob niet bestemd om broer Esau te vermoorden en uit te roeien, maar om een zegen te zijn. En in de onderwerping van Esau zou ook een zegen zijn, als hij Gods eeuwige raad en welbehagen erkende. De meerdere zou de mindere dienen. Ja, God die zegt voortaan niet meer. Daar krijg je menselijk gesproken de voorstelling: het is nu op. Ik ben vermoeid van jullie omzwervingen. Ik ben vermoeid van je afkeringen. Ik ben moe van al die woorden. waar je jezelf mee handhaaft tegenover mij. Heb ik niet al gedaan aan mijn wijngaard wat er te doen was? Ja, ook wat zal dat bij Hosea ook een lijn door zijn leven hebben getrokken? Wat zal hij met nog meer menselijk, ja nee, geestelijk, van God, uit God, dat kind aan zijn hart hebben gedrukt? Dat kind dat zo'n afbeeldsel moest zijn. Dat kind aan de ontferming van God hebben overgegeven. Want wie het weet, wie weet het, dat de verworpene de uitverkoren is. En de uitverkoren de verworpene. Dat God alles op zijn kop zet. Dat God alle dingen omdraait. Daarom zeg je, wij kunnen niet zeggen. Want Gods handelingen zijn zo verbijsterend voor het menselijk verstand. Wat wij goedkeuren, keurt God af. En wat wij afkeuren, verklaart God rein. Wie zal zijn wijs beleid doorgronden? En zou het ook niet door de eeuwen heen altijd een bedreiging zijn geweest in de kerk en in ons persoonlijke leven? De hoogmoed, de eigenwaan, de afzondering, het terugtrekken op onze eigen stellingen, godsdienstige stellingen, waar we vele teksten voor hebben. Ja. Het niet en nooit beseffen van ons onecht zijn, ons bastaard zijn met de hele wereld. Ja, hoe groot is vaak de hoogmoed juist van de kerk. En de Heer heeft toch zelf gezegd tot zijn profeet dat hij Jacob zijn ongerechtigheden moest verkondigen en Israël zijn overtredingen. Ja, vriend Schoen, wees een zegen. Ja, voortaan niet meer. Ja, je kunt er lang over denken. Je kunt denken, ja, maar hoe kan dat dan? Zal hij dan, die eerst zo met zijn ontferming gebleven is, zal dat dan echt op kunnen houden? En wij beginnen dan te redeneren hoe we dat in overeenstemming moeten brengen met onze formules, dat er geen afval der heiligen is. Dat is ook zo. Maar wie zijn die heiligen? En wij zeggen, ja, maar dat waren mensen die uitwendig, alleen maar uitwendig, erbij betrokken waren. Daar hebben we ook een mooi woord voor. Op de erven des verbonds. Op de erven van de kerk. Maar niet echt. Want dat kan natuurlijk niet. Maar het hoeft allemaal niet. Zo is de Heere God niet. De Heere God wil niet dat wij zo bezig zijn. Want de Heere God, die komt zo midden in ons leven. Hij wil niet dat wij oplossingen aandragen, verklaringen. Dat wij het allemaal dood redeneren. Dat wil de Heer niet. De Heer bewijst zijn eeuwige, onveranderlijke liefde. Ook dat als die nog wat zeggen wil. Ook als die zegt, voortaan, niet meer, het is voorbij. Mijn geduld is ten einde. Terecht is opgemerkt dat er een opklimming, of liever gezegd een afdaling is. Israël, God bezoekt, zaaien, maar ook maaien. Lo ruchama, voortaan geen ontferming meer, vreselijk. Want er hangt ons leven vanaf, van Gods ontferming. En straks, bro Ami. Hier zijn ze nog wel volk. Maar een volk zonder ontferming. Maar straks, dan is het niet volk. Paulus haalt in de Romeinen 9, meen ik, 10. Haalt hij dat aan als hij schrijft dat God niet alleen de Joden, maar ook de heidenen geroepen heeft. En dan zegt hij, zoals gezegd is door de profeet Hosea, ik zal hetgeen niet mijn volk was, mijn volk doen. En niet ontfermen, ontfermen. Dat past niet op de heidenen toe. Daar, dat woord van Jeremia, dat later weer klinkt, zeg, ontfermde, zeg, mijn volk, en gij zult zeggen, mijn God. Daarmee wordt de ernst niet weggenomen. Want Paulus paste toe op de heidenen. Die tot erkentenis komen dat de Heere God is. Ja. Voortaan niet meer. Wat een ernst is er in dat woord van God. Hè? Ja, je kunt zeggen. Je zit hier in een zeker spanningsveld. En ik had een poosje terug nog een gesprek. Dat ging over mensen uit die kring. Maar ontzettend. De nadruk gelegd wordt op het verbond. Dat aanspreken op het verbond. Wat God ook doet. En dan niet met een smoesje van ja, dat is maar uitwendig. Nee, puntjes op de i. Kinderen des koninkrijks. Er zit wel wat in. Wij doen het misschien op een andere manier. Maar wij noemen ook het onuitsprekelijke voorrecht als de Heere ons brengt onder zijn eeuwig evangelie. Dat we in zijn naam gedoopt zijn. Dat is geen kleinigheid. Maar, weet je, zo zal die ernst daar ook altijd gevonden worden in het woord van God. Maar weet je, men komt niet verder. Men is geen, niet dat daar de waarde in zit, maar je merkt niets vaak van, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ik zei, ach meneer, wij zijn dat station al voorbij. Dat station voorbij? Nou ja, je moet het niet verkeerd begrijpen, maar wij hebben niet geluisterd. Ja, maar je moet wel luisteren. Ja, zeker. Al deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden. Maar mijn volk wou niet. God is wel waarachtig. Dat stem ik direct toe. Daar is de Bijbel vol van. God is geen bedrieger. Hij zegt mijn volk. Dat is geen smoesje. Maar dan. En verder. Waar blijven we dan? Want al zou je nou. In de uitleging. Een keurige jongen of meisje zijn. Trouwde de kerk.
En het licht gaat schijnen. En je zou voor uitwendige, uitbrekende zonden, zoals men dat noemt, bewaard blijven. Maar als het licht dan gaat schijnen, dan ga je ook zingen. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en altijd weer misdreven. Dan sla je je zielenogen ook neer. Als je bij die regels komt, dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Nog van zijn wet afkerig te horen wenden, maar die naar eis van Gods verbond betracht. Heb ik het dan gedaan? Kijk. Och, ik vind het niet zo belangrijk om te twisten over al die dingen, over die verbonden. Of dat iemand over 2 of over 3 of over 4, heb ik ook al gehoord. Als je oud of ouder wordt, dan kun je niet indenken dat je daar zo druk mee geweest kan zijn met je gedachten. Het eeuwig blijvende woord, voortaan niet meer. Zou je toch schrikken? Nou ja. Wie weet hoeveel mensen er geschrokken zijn. Voortaan niet meer. Ja. En het is waar ook. Israël is afgebroken. Niemand weet waar de 10 stammen gebleven zijn. Er zijn er zelfs van mening geweest dat wij van die 10 stammen afstammen. Of de Engelsen. Ze hebben al wat afgezocht. Maar die boog is verbroken. Voortaan niet meer. En toch. En daar was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Deze te dier zelf de uren daarbij komende heeft insgelijks hem beleden. En ze sprak tot allen die de verlossing Israëls te Jeruzalem verwachten. Uit stam van Azer. Voortaan niet meer. Ja. En toch erbij. Oh, dat is Gods hoge werk. Zijn hoge gedachten. Die gelukkig hoger zijn dan onze gedachten. En wegen die hoger zijn, gelukkig, dan onze wegen. Wij lezen die woorden altijd verkeerd. Als er ons iets vreselijks overkomt, Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Als alles zo anders gaat, ja, Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Het is ook waar. Maar dat is nog niet de troost. De troost is, wat een eeuwige ontferming, dat Gods gedachten hoger zijn dan onze gedachten. En zijn wegen hoger en anders dan onze wegen. Dat is iets om blij te worden. Om innerlijk verblijd te worden. Gode zij dan dat waar is. Het mag dan wat te maken hebben met de dood en met rampspoed en ellende, dat weet ik allemaal wel. Maar dat is het niet, dat is niet het voornaamste. Maar dat Gods wegen en gedachten in Christus Jezus, dat die zo hoog en zo diep zijn. Die verlossing, die redding, dat onbegrijpelijke. Voor Lorugama. Daarmee wil ik de ernst van dat woord niet te niet maken. Zeker niet, dat kan ook niet. Jezus sprak het ook. Kinderen des koninkrijks zullen buitengeworpen worden. Als in Sodom geschiet wat hier geschiet is,
Ze zouden gebleven zijn tot op deze dag. De mannen van Nineveh zullen in die dag tegen u opstaan. Waarom? Dat is toch die hoofdzonde, zou je zeggen. Die hoofdzonde, zou je zeggen, is dat de mens zich al voor een uitverkorene had. En er niet van weten wil dat hij in de goot ligt en dat God vijanden met zichzelf verzoent door de dood van zijn zoon. Het was zo'n vijandschap. Ze waren het. Ze hadden niks met die ellendelingen te maken. Voor hun geen ontferming. En ik denk dat ze wel gedacht hebben dat de meeste gewone mensen uit die tijd ook voor eeuwig verloren waren en bleven. Want ze spraken over de vervloekte scharen die de wet niet weet. Ja, in dat licht gezien kun je denken aan het woord van de middelaar. Daar komen de laatste aan en het worden de eerste. Daar komen de verworpenen en het blijken de verkorenen te zijn. Daar komen de heidenen die naar de wortel van Izzi vragen. Daar komen de verliezers en ze hebben de prijs gekregen. Heel het woord van God is een woord dat op ons aankomt en op ons afkomt. En het ergens vermorzelt het, al wat hoog is. Al wat uitverkoren is met zichzelf. En al wat nog iets daarmee te stellen. Daar komt het woord voortaan niet meer. Het is afgelopen. God kan niet langer gedogen. Al zou je menselijk gesproken zeggen met tranen in de ogen. Maar er komt een einde. Een einde. Dan zullen ze me vroeg zoeken en niet vinden. Ik zal niet antwoorden. Lachen in hun vrezen. Spotten in hun verderf. Dat als een wervel in het oog te komen zal. Dan zeggen God gooit er een bom op. Ja. God schreeuwt in alle vloeken. Wat is u, gij hartslapende? Dat willen de mensen niet zien. Want de mensen nemen alleen de mooie teksten in de Bijbel. Van vergeving. En van alles. Maar als de Heer zegt voortaan niet meer. Dat is voor de verworpenen. Voor Esau. Voor die. Dat is de mens eigen. En die mens kan ook niet horen. Dat God. In zijn vreselijke oordeel. Bezig is. Niet ontfermen. Ontferming te geven. Onvruchtbare te doen zingen. Verlorene behoud. Dat kunnen we ook niet zien. Want zijn wegen en gedachten zijn hoger dan onze gedachten.
Maar als we er iets van mogen zien door het Allerheiligste Geloof, dan weten wij het eigenlijk niet meer. Dan komt het altijd terug. Ik ben van gisteren. Wij zijn al voorbij. En we weten niet. Voortaan niet meer. Ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huizen, maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. Een betere vertaling is, ik zal voortaan niet meer vergeven. Ja, dat staat er eigenlijk. Ik zal ze voortaan niet meer vergeven. Ja, kom nou, hoe kan dat nou? Deer het dan eerst wel vergeven, oh ja. Hij is wel. Barmhartig. En nou zegt de Heer, voortaan niet meer. Nou laat ik het komen. Nou laat ik jullie vallen, zou je zeggen. Nou breid ik mijn vleugelen niet meer over jullie uit. Niet opeens. Na jaren en jaren wachten. En toch, je kunt geloven of niet. Ik zal je niet meer vergeven. Als je nou zo'n woord zou krijgen. Ja. Ja, tjoe. Nou. Wat dan, ben je dan? Nee. God is bezig. God is bezig. God is bezig om die deuren van ons in elkaar te slaan. Om die dove oren te doorboren. God is bezig. Ik zeg dat niet als een pijnstiller eroverheen. Maar voor degene die dit woord misschien tot zich hoort komen. Voortaan niet meer. Je hebt genoeg gezondigd. Ik heb je lang genoeg verdragen. En nou is het afgelopen. Dan zoek je het zelf maar uit. Als dat zo zou zijn, ik weet dat de vorst der duisternis daar direct op inhaakt en zegt, ja, dat zat erin, dat jij afgesneden bent van de vergeving. Daarom zeg ik het. Nee. Al zou je een woord krijgen, waarvan je zou zeggen, dat is toch zo duidelijk, dat is eeuwig waar. Je mag wel schrikken. Maar schrikken van je eigen. Schrikken van je eigen. Dat zo erg is. Dat de Heere God dat moet zeggen. Maar hij... Zijn wegen zijn hoog, anders. Wij begrijpen het niet. Voortaan niet meer vergeven. Ja, ze zijn weggevoerd. Hun boog is gebroken en noem maar op. En toch is God doorgegaan met vergeven. Daar was Anna een profetes. En ze zal waarlijk de enige niet geweest zijn die langs welke weg terug mocht komen. Uit hem strooien. Zeker niet. God is doorgegaan. Altijd maar weer. Onbegrijpelijk. Ik zal voortaan niet meer vergeven. Kwaaddoener met opgeheven hand. Je wist het wel. Dat je tegen God zondigde. Maar hij komt toch niet later. En misschien heb je wel gezegd in die innerlijke strijd, dan maar naar de hel. Zo zijn wij. Maar ik doe het toch. Ik wil toch mijn gezin doordrijven. Ik wil toch mijn lust. Mijn ik. Ik kan niet. Al lopen de tranen over je gezicht. Zo erg. Ik zal voortaan niet meer. Zie je nou? De maat is vol. Ja. Is er dan nog evangelie? Nog dan nog? Ja. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. Dat is ook wat. Voor Israël niks. Geen ontferming. Geen vergeving. Geen verlossing. En Juda wel. Ja, Juda heeft de strijd wel eens verloren tegen Israël. Israël was qua aantal en macht sterker. Ze hebben wel eens duchtig slaag gehad van de 10 stammen. Maar ik dacht dat als je leest bij Ezechiël dat die kleine zuster tenslotte nog erger was dan die andere zuster, die grote zuster. Omdat hij zo slecht was. Dat ze op alle mogelijke manieren heeft gehoreerd. En dat de Heer zegt, nou, heb je het nog erger gemaakt dan Israël. Want als straks Israël al weggevoerd is, dan staat Juda nog. En als straks Sanherib komt om Jeruzalem te vernietigen, en Hizkia toont de brieven die hij van Sanherib of Rabsaces heeft gekregen, dan moet hij zeggen, de dochter Sions belacht u, zij bespot u, ze schudt het hoofd achter u. Je zal er geen pijl in schieten. En waar is de betaalsheer, waar is de man die de toren stelt? Zo ging die Rabsakee al om Jeruzalem heen. Hij had het al voor elkaar. Die ontrouw. En Jeruzalem werd gered. Maar toch gingen ze eraan. Lees de oordelen is over Juda. En nou hier. Isaiah, Micha. Die hebben ook ongeveer in die tijd geleefd. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. Ja, ze hadden daar geen eigen gemaakte koningen. In die zin. Het was nog steeds in het Davidisch koningshuis. Dat was in Israël niet zo. Daar hadden ze het huis van David gekapt. In Jeruzalem was nog de tempel en de 10 stammenrijk waren was de kalverdienst, de afgoderij. Ja, maar toch. Ezechiël kreeg een gezicht op hun zogenaamde godsdienst. Graaf dieper mens. En elke keer kwam die weer een verdieping en daar zag hij die vrouwen die de tammoes beweenden. Die schijnheilige mannen met hun afgeschoren hoofden die voor kruipend gedierte stiekem bogen. Maar ook naar de kerk gingen. En elke keer zag hij nieuwe gruwelen. Terwijl ze toch vast overtuigd waren dat er hun niks kon gebeuren, want zij waren toch Juda. En misschien hebben ze wel met vermaak gelezen. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. Dat zou kunnen wat de tijd betreft. Heb je dat gelezen in Hosea, jongens? Over Juda. Ja, het ziet er ook voor Juda goed uit. En Juda deugt ook niet. En Juda, die rechtvaardige man, ja, voor een ander, die Tamar wilde laten verbranden, want ze had goereerd. Nou, dat mag niet. Die man zit tenslotte zelf in de schande. Is dit niet uw stok, uw snoer, uw zegelring? Waarom zei, hoor je hem niet? Ja, gij zijt rechtvaardiger dan ik. Ach, ik heb er wel over zitten peinzen. En dit was het antwoord, maar de belofte. Christus. Jezus.
die naam wilde overnemen van dat kleine licht. Van dat op straat geplaagde meisje. Voor jou geen liefde. Voor jou is geen liefde. Hé, hey, voor jou is geen liefde. Hoor eens. Over willen nemen. Voortaan niet meer. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Verre zijnde van mijn roepen en brullen. Dat. Daarom is Juda ook Israël en Israël is Juda. En Paulus en die heiden die daar het evangelie hoorden en geloofden, dat is ook Juda. Want Juda betekent hier wat met Christus zijn zal. Wat in Christus zijn zal. Nu ontfermt zich de Heere over Juda. Over die miserabele ellendelingen die het nog erger maken dan hun grote zuster Israël. En God doet dat. Het is zo eigenaardig geformuleerd. Door de Heere hun God. Nee, het heeft niets te maken met zwaard of boog of krijg of ruiters, paarden. Door de Heere hun God. Het is net alsof de Heere zegt. Ik zal ze verlossen door mijn Christus. Mijn Zoon. Die ook Jehovah, Yahweh, wordt genoemd. Want dit zal de naam zijn waarmee men hem noemen zal. Jehovah, onze gerechtigheid. Die spruit. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. Voortaan niet meer. Gij antwoordt niet. Zij ik desdaags mogen kermen, ik vind geen rust, ook heb ik geen ontfermen in mijn verdriet. Men beschimpt mij, boos te moe, lo rugama, voor hen geen ontferming meer. Geen voorwerp van lieflijke ontferming. Dat is de evangelie. Juist, laat dat andere niet los worden, in de bittere ernst van onze zonde. De bittere ernst van het ongeloof. Van het vreedselijke. Wat je bij Israël sterk ook terug van die afkeer van de genade. Van de genade. Van de ontferming. Van het onniet. Een stoot aan de steen der ergernis. Rots. Dat is ernstig. Want dat gaat door. Voor dat evangelie. Van die man van smarten. Die de naam van die arme dochter heeft overgenomen. Die moest uitbeelden de schandelijkheid van haar moeder. Die voor eeuwig verlaten moest worden. Dat is het evangelie. Maar daarbuiten is echt niets meer over. Voel je hoe die hoge God als het ware de gesloten deuren openbreekt. Maar het hem behaagt, en het behaagt hem ook. Niet omdat hij achter het net vist, maar omdat wij achter het net vissen. En omdat wij zo goddeloos zijn. Daarom doet de Heere dat. En nou is het toch
in alle vrezen of beving de verwachting door de Heere hun God. Hij zelf komt voor die schenders in de plaats. Hij zelf zorgt voor die grote partij die aan alle eisen gehoorzaam zal zijn. En dat is het wonder, ook voor vanavond, we gaan ook mee naar huis. Hij zal ze verlossen. En omdat Juda zo verlost was in die Christus, daarom zal Hosea dat kind aan die God hebben toebedraagd. Daarom, naar Juda toe. Juda, gij zijt het. Heer Jezus, gij zijt het borg geworden met uw hart voor dat geslacht. God geef ons die troost, want wij zijn verloren. We zijn bij onszelf verloren, in en met Adam, ja wij en onze kinderen tevens. En God heeft al zoveel grote dingen gedaan. Wat hij heeft verloren in de kerk neergezet, doet de Heer niet voor niets. Dat zijn ontferming. Kun je nooit blij genoeg mee zijn, eigenlijk. Dat de Heer een mens onder het evangelie brengt. Het evangelie van die wonderlijke gedachte Gods. En dat de Heere God daar nou mens blij mee maakt. Blij. En dat hij als een moe afgesloofd schepsel die alle fronten, aan alle fronten heeft verloren. En die moet zeggen tot op dit ogenblik en dagelijks de schuld groter gemaakt. Dat God zegt, kom, luister naar mijn woord. Luister naar de ene naam die onder de hemel gegeven is. Meer is er niet voor jouw werelds, akelig aards mens, nog geen kruimeltje geestelijkheid heeft, niets. Hij. Oh, ik hoop dat we daarmee verblijd worden en naar huis mogen gaan. Met dat onbegrijpelijke, dat tegenstrijdige, dat paradoxale ergens. Ja, hoe is het toch mogelijk in de wereld? Ja, in de wereld is niet mogelijk. Maar hoe is het toch mogelijk? God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, haar zonde, haar niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Amen.